Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Beste luisteraars, welkom terug bij de nieuwsitems. Inmiddels zijn we het nieuwe jaar ingerommeld. Het is 2025 en aan de lijn heb ik in het nieuwe jaar Sjoerd Brugink.
Goedemorgen Marco.
Goedemorgen. Als je het aan ons stemmen hoort, we proberen het bij de ochtendsessies te houden, want dan zijn we fris en fruitig. Ook jouw enthousiasme kan daarop rekenen, toch Sjoerd?
Zo, maar dit is wel heel vroeg in de morgen.
Ja. Het is nog wel iets meer mijn initiatief, geloof ik.
Ja, maar goed, je moet alles een keertje proberen, toch?
Precies. Nou, alles ten goede van de podcast. Vandaag weer een aantal mooie nieuwsitems. Dementie, depressie, rugklachten, vitamine D. Wat hebben we nog meer? Het doortesten van anemie.
Dus mooie artikel hoor, zitten er tussen, ja.
Ja, zullen we gewoon van start, Sjoerd?
Go.
Eerste titel gaat over de Stop the Rage tegen dementie. En dat is volgens Nederlands onderzoek lijken angiotensine receptorblokkers en calciumantagonisten het risico op dementie meer te verlagen dan ACE-remmers. En dat werkt mogelijk een nieuw licht op de keuze van antihypertensiva in de strijd tegen dementie. Nou, dat is wel een hele grote titel. Ik zal even het onderzoek uitleggen. Er was al eerder onderzoek dat suggereerde dat bepaalde soorten antihypertensiva mogelijk geassocieerd zijn met een lager risico op het krijgen van dementie. En ze hebben nu in een retrospectief cohortonderzoek in Nederland verder onderzocht. Hebben ze uit drie huisartsennetwerken 133.065-plussers met antihypertensiva opgesnort. En hebben ze van 1988 tot 2022 gekeken met een mediane follow-up duur van 7,6 jaar. En gewoon gekeken hoeveel mensen ontwikkelden dementie en ook daaraan of aan andere dingen overleden. En dat hebben ze dus. En dan blijkt dat de ARBs, de angiotensine receptorblokkers, ten opzichte van de ACE-remmers en de calciumantagonisten een lager risico geven op dementie. En ook een lager sterfrisico geven met de angiotensine receptorblokkers. Een hazard ratio van 0,86 met betrouwbaarheidsinterval van 0,8 tot 0,92. En de calciumantagonisten een hazard ratio van 0,77 met een betrouwbaarheidsinterval van 0,71 tot 0,84. Dus allemaal wel echt significant, zeker met deze grote getallen. Dat is afgezet tegen de ACE-remmers. De andere antihypertensiva die deden dat ook. Dus de beta-blokkers en de diuretica. Alleen daar werd het sterfterisico juist weer verhoogd. Dus wel lage dementierisico, maar wel weer een verhoogd sterfterisico. En dat is allemaal gecorrigeerd voor leeftijd, diabetes en een cardiovasculaire voorgeschiedenis. Er mist wel wat informatie, want de mate van bloeddrukregulatie, wat natuurlijk ook wel van invloed is, is niet meegenomen. En we weten ook niet zoveel over de therapie trouw. Nou, hoe verhoudt zich dat tot de huidige NAG-standaard? Nou, daarin wordt het eigenlijk nog niet specifiek genoemd. Ja, dit onderzoek biedt een opening om te zeggen, moeten we daar toch niet eens over nadenken? Of daarin, want eigenlijk wordt er nu in de CVRM-standaard geen duidelijke voorkeur gegeven voor welke middel je gebruikt om de bloeddruk te verlagen. Nou, dit zou een voorzichtige stap zijn om eens te zeggen, nou, als we het risico van dementie wat klaar willen hebben, moeten we dan niet voor een angiotensine receptorblokker of een calciumantagonist kiezen. Zo eindigt het artikel. Wat denk jij ervan, Sjoerd?
Ja, interessant. Als ik dat dan zo lees, denk ik, ja, dat zijn getallen. Maar er moet wel een pathofysiologisch mechanisme achter zitten. Hè? En dan ga ik gelijk snorren van, hoe werkt dat dan? Waarom is dat dan zo? En dan hebben ze het over de, en dat vind ik wel interessant, de angiotensine hypothese. En die stelt dan inderdaad dat het niet alleen om de bloeddrukverlaging gaat. Hè? Dus dat zal misschien wel een effect hebben op het voorkomen van dementie. Hè? Gewoon de bloeddrukverlaging. Maar dat het meer is dan dat. En dat ACE-enzym, dat amyloïd, wat dan een rol speelt in de ontwikkeling van Alzheimer's dementie, ook kan verminderen. Hè? Dus dat je gewoon minder plaques in je hersenen krijgt daardoor. Dat is dan de theorie. Ja, dat is natuurlijk niet bewezen, maar er moet wel zo'n theorie achter liggen. En pas als ik daarvan ben overtuigd, dan pas kan ik meegaan in dit soort getallen. uit een toch een longitudinale studie. Hè? Dus hebben we gewoon gekeken hoe het zit in de praktijk. En dat heeft altijd confounding. Hè? Dus dat is de klassieke confounding by indication. Wat eigenlijk ervoor maakt dat je een RCT wil. Hè? Je wil een RCT opzetten om dit te onderzoeken. Omdat je altijd confounding hebt in de interpretatie van dit soort onderzoek, hoewel ze daar op alle manieren voor proberen te corrigeren, hè, en subgroepanalyses doen om dat risico zo klein mogelijk te maken. Maar er blijven wij altijd hangen van, is er niet toch een reden waarom iemand het ene middel krijgt in plaats van het andere middel?
Ja, dus dat dacht ik ook, die confounding, want dat naar opleidingsniveau. Want er was wel altijd een volgorde van de bloeddrukmedicatie, zeker van 1988 tot 2022. Dat is pas laat losgelaten. Dus waren de keuzes 3 en 4. Zeker de angiotensine waren natuurlijk in het begin nieuw. Dit zijn mensen die niet tegen die andere medicatie konden. Of er is een reden waarom ze daarvoor gekozen is. Dit is wel een andere groep. En dan ligt misschien omdat ze kritisch waren, misschien omdat ze bijwerking waren, weet ik veel.
Ja, of een specialist, een middel is gestart en de populatie die daarheen gaat ook weer anders is. Dus dat soort dingen is moeilijk. En daarom wil je een RCT hebben en dat is dit niet. En dat blijft bij mij altijd wel hangen bij zo'n soort onderzoek. Maar het is zeker een aanzet om daarover na te denken.
Leuk onderzoek. Ik zou er mijn dagelijks praktijk nog niet op aanpassen.
Nee, dan eerder die ezelremmers zie je vaak dat hoesten. Hè? Zo'n
kiezen.
Dat zie je toch vaker dan. Of daar ben je wel eens mee bezig. Dan denk ik, ik start wel gelijk die Losartan. Dan hoef ik dat niet meer te denken.
Want, voor mij heb ik dan zo'n geneeskundevraag. Als in een studie die ik ooit gedaan heb. Was het 1% kans of zo? Dat heb ik altijd hard. Maar komt echt. Mijn dagelijkse praktijk is dat het wel een stuk hoger ligt. In de orde van 20% of zo. Ik weet niet.
Dat lijkt zo. Nou, dus misschien toch iets meer neigen naar die angiotensine receptorblokkers. In plaats van ezelremmers.
Ja. Dat is een gevaarlijke uitspraak, maar we doen het. Zullen we naar het tweede artikel?
Angst en depressie behandelen bij hart- en vaatziekten. Mooie Cochrane review. Maar eigenlijk wel een soort logische uitkomst, denk ik. Want angst en depressie komen bij ongeveer 40% van de mensen met hart- en vaatziekten voor. Een recente review die laat dan zien dat psychologische interventies, zoals cognitieve gedragstherapie, de symptomen verlichten, maar niet de lichamelijke component van de kwaliteit van leven of de overleving verbeteren. In de meta-analyse includeren de auteurs 21 RCT's. Dat zijn dan ruim 2500 deelnemers, gemiddeld tussen de 56 en 71 jaar. Het effect van psychologische interventies op depressieve en of angstklachten. Vergeleken met geen interventie bij volwassenen met hart- en vaatziekten. Dus vooral hartfalen of coronaire hartziekten zijn dat. Mm-hmm. In 14 onderzoeken was cognitieve gedragstherapie de interventie. En in 6 onderzoeken ontvingen de patiënten zowel psychologische therapie als een hartrevalidatieprogramma. Nou, wat is dan de uitkomst? Er was een matig effect dat psychologische interventies in de mate van depressie, zowel depressie als angst verlagen, vergeleken met geen ondersteuning. En dan noemen we het liefst altijd een uitkomstmaat. Hè? En dat is altijd een beetje lastig, want hier hebben ze dan als belangrijkste uitkomstmaat het gemiddeld gestandardiseerd verschil. Dat is zo'n term waar je intuïtief niets mee kan. Hè? Dus het verschil is dan min 36. Ja, significant verschil. Maar daar kun je niks mee als je daarover nadenkt. En dat komt dan, hè, omdat je heel veel onderzoeken die heel heterogeen zijn, met elkaar bij elkaar poelt. En dan er zit heel veel variatie tussen psychologische interventies en de wijze waarop uitkomsten zijn gemeten. Dus kom je altijd op zo'n uitkomstmaat, wat statistisch dus wat zegt. En dan heb je beschrijvend dus een matig effect. Nou, daar moet je het dan mee doen. Dus,
maar je bent er wel voorbij je appels en peren vergelijking.
Precies. Een manier om appels met peren te vergelijken eigenlijk, ja.
Ja.
Ja, ook weer zo'n maat voor lichamelijke component van kwaliteit van leven en voor sterfte. Maar die zijn dus niet significant verschillend tussen de behandelgroepen. Ja, dus eigenlijk onderstreept de review dat psychologische interventies nut hebben op de mate van angst en depressie. Maar niet op lichamelijke klachten en sterfte. Dus, nee. Punt.
Punt. Ik moet denken aan ik heb een jaar chirurgie gedaan in het diakonessenhuis in Oesgeest. Dan moet ik denken aan de old school chirurg Hornstra, achterrug om Horkstra genoemd. Die had met een grote lach zei, het maakt niet uit of je bidt, of je gelukkig voelt of ongelukkig. Aan kanker ga je dood. En daarna een grote grijns op zijn gezicht, dat het allemaal niet uitmaakte. Dacht ik, nou ja, daar moest ik niet aan denken. Het maakt niet uit wat je denkt, voelt. Het lichaam is het lichaam. Nou, deze studie onderschrijft dat wel een beetje. Ik weet niet of het altijd klopt, maar...
Ja, ik begrijp het wel. Als je het aan je hart hebt, dat je dan gewoon angstiger bent en somberder bent, ja.
Ja, dat gaat over die 40%. Dus dat mensen met hart- en vaatziekte 40% depressieve psychische klachten hebben.
Ja,
ja dat zal wel. Ik weet eigenlijk niet wat gemiddeld in de bevolking is, maar dat zal wel een stuk lager liggen.
Zeker. En dan weten we dus nu dat psychische hulp dat helpt. En dat is ook wel in de NAG-richtlijnen, wordt dat zo gezegd.
Ja, nou, het helpt tegen de psyche, maar het helpt. Je moet wel gewoon je Ascal en je andere bloeddrukmedicatie blijven slikken.
Amen.
Amen. Wat je niet hoeft te slikken is vitamine D, als ik het volgende artikel erbij pak. Nou ja, dat is op zijn minst onzeker. Want het effect van vitamine D-suppletie bij zwangerschap, dat is onzeker. Is een recente geüpdate Cochrane Review blijkt dat er weinig bewijs is voor vitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap. Omdat het gewoon niet het risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten verkleint. Dat is nog niet het advies van de Gezondheidsraad. Want daarin wordt nog 10 microgram per dag vitamine D geadviseerd. Nou, dat staat nu een beetje in strijd met de... Dat hadden ze ook niet zomaar verzonnen. Dat was uit een eerdere Cochrane Review. Maar die hebben dat uit 2019. Maar daar hebben ze opnieuw nagekeken, geactualiseerd. En wat ze vooral gedaan hebben, ze hebben 10 RCT's geïncludeerd. Maar wat ze vooral gedaan hebben, is 20 RCT's die ze vorige keer wel hadden meegenomen, die hebben ze nu niet meegenomen. Die eigenlijk niet, die zeiden ja, die didn't pass the bar. Die waren niet goed genoeg. Dus er was niet goed duidelijke in- en exclusiecriteria. En ook de uitkomstmaten waren niet genoeg gerapporteerd. Ja, dan hou je een veel kleine groep over en daar bleven niet heel veel over van de uitkomstmaten. Hebben ze wel gekeken, dingen als pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboorte, glomerulonefritis, laag geboortegewicht. Nou, ja, dat is allemaal niet significant, geen verschil tussen suppletie of geen suppletie.
Ja, maar de uitkomstmaten, hè, dus de puntschatters, die zijn wel degelijk, doen die wat. Hè? Dus je hebt dan een relatief risico van rond de 0,5 en zo, maar ze zijn niet significant. Dus komt omdat gewoon, hè, er wordt er maar 1 RCT in een vergelijking meegenomen. Dus elke keer zijn die puntschatters wel degelijk laten een effect zien, maar niet een significant effect. Dus dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen.
Ja, dus zwangerschapsdiabetes, relative risk van 0,53. Nou, denk ik, top. Dus halveert men risico daarop. Maar dan heb je een betrouwbaarheidsinval van 0,03 tot 8,28. Dus het gaat dik door 1 heen en ook met een behoorlijke spreiding. En dat is eigenlijk met al die gevallen zo. Dus je hebt gewoon de kwaliteit van bewijs. De studies zijn gewoon eigenlijk niet sterk genoeg of te weinig.
Ja.
Er was eentje waar enige significante effect wat er wel was, het verminderen van ernstige postpartum bloedingen met een relative risk van 0,68 en een betrouwbaarheidsinterval van 0,51 tot 0,91. Maar dat is ook 1 RCT, wel van 1100 mensen, maar dat zegt ook, ja, ook lage kwaliteit van bewijs. Ja, dus nou, wat zegt dit? Nou, het was scoren op mijn molen, want ik denk dat we echt veel te veel vitamine D pikken en behandelen. En dat het, ook omdat je de onderliggende pathofysiologie eigenlijk moeilijk aan vitamine D kunt relateren. Ja, doe iets in botopbouw. En als je het heel erg is, krijg je rachitis, maar dat zien we echt nooit. En al die andere zaken vind ik moeilijk pathofysiologisch te snappen. Als ik al vitamine D geef, dan krijg ik minder diabetes en zo. Dat, nou, vind ik ingewikkeld als simpel huisarts. En het bewijs daarvoor is er ook niet echt. Dus een beetje de vraag, ja, moeten we nu maar dat is niet aan ons, maar aan de Gezondheidsraad, moet dat geüpdate worden en moeten we dat niet meer adviseren? Of moet je zeggen, ja, ik denk ook niet dat je er heel veel kwaad bij doet. Baat het niet, dan schaadt het niet.
Dus dat lijkt me lastig voor richtlijnmakers om daarmee om te gaan. Want een zwangere wil gewoon weten, nou, foliumzuur, dat staat vast. Ja, ja, maar moet ik nou ook vitamine D slikken, ja of nee?
Ja.
Het is wel heel lastig om op basis van deze informatie daar een zekere uitspraak over te maken.
Dat is zo. Maar in de chaos van de wetenschap moet je uiteindelijk ga je naar 0 of 1 beslissing, wel of niet.
Ja. Nou, misschien dat AI dat toch beter kan dan wij.
Ja, die is gebouwd op 0 en 1, dus misschien dat dat beter gaat.
Dus, jouw zwangere vrouw, gaat die vitamine D... niet dat je een zwangere vrouw hebt, maar stel dat je vrouw zwanger
is. Niet zover ik weet, nee.
Geen vitamine D adviseren?
Nee, die gaan geen vitamine D adviseren. Nee, de foliumzuur zou ik wel doen.
Ja. Ik twijfel nog.
Jouw adem?
Nee, op basis hiervan twijfel ik inderdaad nog, ja.
Ja,
dat is ook het leven, toch? Ja, twijfel.
Ja, twijfel.
Volgende artikel. Automatisch doortesten van anemie. Wanneer niet? Heel interessant. Het bepalen van de oorzaak van anemie is dagelijkse kost in de huisartsenpraktijk. Maar er wordt niet altijd een oorzaak gevonden voor die anemie. En sinds een paar jaar is het mogelijk om door het laboratorium automatisch vervolgtesten te laten afnemen. Is deze handigheid nuttig of een nieuwe bron van verspilling? Dus ook bij ons in de regio inderdaad kunnen wij dan de anemiekaskade aanklikken, zeg maar. Nou, dus ik herken het wel. Het onderzoek is een retrospectief cohortonderzoek. Daarin vergelijken Amsterdamse onderzoekers de resultaten van de diagnostische workup van volwassen patiënten met anemie bij de huisarts. Waarbij er gebruik wordt gemaakt van automatische vervolgbepalingen. Dat zijn al 706 patiënten. En waarbij geen gebruik wordt gemaakt van die anemiekaskade. En dat zijn dan veel meer patiënten, 4600 patiënten. In eerste instantie werden het HB, MCV en ferritine bepaald. En bij afwijkende resultaten werden automatisch vervolgbepalingen ingezet. Conform de huidige NAG-standaard. Zonder het automatische doorbepalen werd in 38% van de gevallen een oorzaak van de anemie gevonden. Met die automatische doorbepalingen steeg dat naar 77%. Mm-hmm. Nou, dat is een rate ratio van 2,1. Dus de winst die werd dan voornamelijk gezien bij mannen. En dat heeft een simpele verklaring, want bij vrouwen is er in veel gevallen een duidelijke oorzaak, namelijk hevig menstrueel bloedverlies. En daarom wordt ook in de NAG-standaard afgeraden om een aanvullend onderzoek te verrichten bij hevig menstrueel bloedverlies. Ook werd gezien dat die diagnostische winst van automatische doorbepalingen groter is bij een relatief milde anemie ten opzichte van een ernstige anemie. En de meest voor de hand liggende verklaring daarvoor is dat huisartsen bij een ernstige anemie zelf al verdere diagnostiek inzetten. Ja, dit onderzoek rapporteert geen gegevens over veranderingen in behandeling en uitkomst. En uitkomsten ten gevolge van het automatisch doorbepalen. En kan daardoor dus ook niet iets zeggen over kosteneffectiviteit. Hoewel het gebruik van automatische vervolgtesten de diagnostiek van oorzaken van anemie verbetert en vergemakkelijkt, heeft de methode eigenlijk maar een beperkte waarde in groepen waarbij klinisch al duidelijk een oorzaak is. Dus het aanvragen van zo'n anemiekaskade is daarom verspilling bij vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies, is de conclusie van de studie.
Nou.
Wat vind jij ervan? Het automatisch doortesten.
Het is meer een gedachte, dat heb je nu. Wat we nu doen, is dat je als dokter gewoon goed na moet denken. En dit is eigenlijk gewoon een mechanisme dat ook als je als dokter een keer wat vergeet, wat natuurlijk ook wel regelmatig gebeurt, dat je tot van net hebt om het op te vangen. Dus dat vind ik wel prettig. Ik vraag me af of we er niet een beetje lui van worden. Maar het is wel een goede achtervang. En als ik dan zie dat, wat je noemt, die 38% is stijgen naar 77%. Dus een verschil van bijna 40% of meer dan 40%. Ja, en dan ben ik wel benieuwd waar. Dat zijn dus dingen die we anders gemist hadden. Nou, misschien waren dat onbenullige dingen. Dus ik denk dat een heleboel relatief onbenullig en dat het niet zoveel gevolgen heeft. Maar ik vind het wel groot. Ik vind het wel een groot verschil. We vangen dus wel veel meer. Ik denk dat we ook heel veel bijvangen. Dat met alles, met dit soort dingen, als we heel veel gaan testen, heb ik heel veel bijvangst en heel veel onrust en doortesten en kosten die je maakt, die je nergens toe leiden. Maar met 40% denk ik, heb je een groot net vol met vangst, waar ook wel misschien wat relevante dingen zitten die je anders later of niet had gezien.
Ja, ben ik met je eens. Volgens mij is het zinnig en zuinig ook. Dat hebben ze dan niet onderzocht. Behalve dus voor die groep vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies.
Ja, nou ja, dus het maakt ons plekje als dokter weer ietsje kleiner. Maar het wordt denk ik uiteindelijk wel wat veiliger voor onszelf ook. Want we maken minder fouten en ook veilig voor de patiënt.
Ja, denk, ik ben enthousiast. Zinnig.
Zinnige zorg. Stempel erop door. Komen we bij ons laatste artikel. En dat is het beste beentje voortzetten bij lage rugpijn. Dat, ik dacht dat dat al lang bewezen was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En dat is, aspecifieke lage rugpijn is veel voorkomende klacht. En bewegen is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Maar wordt nog niet preventief geadviseerd. Nou, behalve in een kleine praktijk in het oosten des lands. Een RCT uit Australië laat zien dat mensen die een wandeltraining met pijnreductie volgden, minder recidieven hadden en langer klachtenvrij waren. Dus moeten we nu allemaal al gaan wandelen om het te voorkomen. Dat is in een niet geblindeerde RCT, 701 weinig actieve patiënten. Mooi hè, ik weet niet hoe het is via advertenties gegaan, dus bent u niet actief, doe dan mee. En die werden, er was een interventie, bestond uit vijf individuele fysiotherapie sessies rondom pijnindicatie en gepersonaliseerde wandeltraining. En dat was dan 30 minuten per dag, 5 keer per week. En er was een controlegroep en die kreeg geen behandeling. En er werd dan gemeten door een wandeldagboek, stappen tellen, rugpijnklachten en met vragenlijsten daarover. En dan is het wel mooi dat ook de controlegroep, iedereen ging meer wandelen. Dus iedereen was enthousiast. Nou, ze hadden het allemaal opgegeven, dus iedereen deed zijn best. Van ruim 1 uur per week naar ruim 2,5 uur per week. Dat enthousiasme, dat stierf dan ook weer een beetje uit. Want na 3 maanden wandelde de interventiegroep nog lekker door. En ook meer dan de controlegroep. Maar na 12 maanden, wat je vaak ziet met dit soort studies volgens mij, is dat een jaareffect of zo. Daarna, de eerste maanden super enthousiast, iedereen doet mee. En na een paar maanden denken we, nou, ja. Yeah. Ja, dus na 12 maanden was er geen verschil meer. Maar wat er wel gebeurde, het mediaan aantal dagen tot een ADL-beperkend recidief, dus dat je gewoon een dag iets minder kon omdat je rugpijn had, dat was 112 dagen in de controlegroep. Dus er zitten een goede 3,5 maand tussen. En 208 dagen in de interventiegroep. Dus dat was al een belangrijk verschil. Ook had de interventiegroep minder recidieven waarvoor je naar een dokter of naar een fysiotherapeut ging. De interventie had de groep had wel meer last van de benen. Ja, die wandelde toch wel iets steviger, denk ik. Dus die zullen wel wat gevoelige enkeltjes en knietjes hebben gehad.
Ja, of zo'n trochanter pijnsyndroom, dat hebben ze ook altijd allemaal.
Belangrijke beperking is dat mensen toch via advertenties geworven zijn, wat een groep meer gemotiveerde mensen kan opleveren. En ook wel het placebo-effect. Je weet dat je meedoet aan een studie. De mate van wandeltraining en begeleiding. Ja, je hebt nu die 3 dingen gedaan. Je hebt wandeltraining gegeven, je hebt begeleiding gegeven en je hebt educatie over pijnreductie gedaan. Dus je weet ook niet zo goed wat nou helpt het allemaal een beetje. Of het een duidelijk meer dan de ander. Dat weet je niet. Dat onderscheid kun je niet maken.
Ja, vind ik wel belangrijk. Hè? Die pijneducatie, dat vind ik zelf ook nog wel eens inzichtelijk. Als je, heb je heel goede patiënteninformatie. Trouwens, dat hebben wij ook met de podcast heb, patiënteninformatie bijvoorbeeld over chronische pijn. Ja. Als je dat hoort, ja, dan wordt het voor je heel helder van, ja, hoe werkt pijn nou in mijn lijf? En dat het niet altijd op een effectieve manier je lichaam helpt, zeg maar. Die informatie, die is volgens mij ook heel belangrijk. En die zit dus ook in die behandelgroep. Behalve het wandelen zit ook pijneducatie erbij.
Ja, ik denk dat zelf een van de hele simpel, maar dat mensen zeggen, ja, nee, maar dat willen ze wel. Dan gaan ze bewegen en hebben ze, en zeg, ja, maar dan dacht daarna heb ik meer pijn. Dus ben ik er maar mee gestopt. Dus de conclusie, ik heb meer pijn, dus ik moet maar stoppen. Want pijn is een stopsignaal. Ik denk dat dat een hele belangrijke in de educatie is. Dat het een signaal is, maar dat niet noodzakelijk betekent dat je moet stoppen met iets. Maar dat je het op een andere manier moet doen. Of dat je het nog een keer moet proberen. Of,
In ieder geval is het dus een gecombineerde behandeling en pijneducatie en lopen. En je weet niet precies wat nou je effect is.
Het regelmatig wandelen sluit wel aan bij de Nederlandse norm van gezond bewegen. En dan zeggen ze ook uiteindelijk ook, nou, het is sowieso goed voor een heleboel andere dingen. Dus lekker aan de wandel. En tijd voor een onderzoek naar wandelen op het recept bij rugpijn. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een mooie.
Dus zet je beste beentje voor.
We zetten ons beste beentje voor. Wat neem je mee van deze artikelen, Sjoerd?
Ik neem de anemiecascade mee. Ik denk dat dat de toekomst is voor elk lab. Ik denk dat dat nuttig is en ons helpt als huisarts in zinnig en zuinige zorg.
Ja, Ja, ik ben voor het bewegen op recept als voor het voorkomen van lage rugpijn of het recidieven verminderen, moet ik het netjes zeggen. Dan einde van onze podcast, Sjoerd. Was me weer genoegen.
Ja.
Ik ga rennen naar het voetbalveld met mijn zoontje. Nou, ik ga rennen. Hij gaat voetballen, denk ik.
Ja, en ik ga ook allemaal dingen doen.
Oké. Okay. Undisclosed.
Tot de volgende keer, Marco.
Tot de volgende keer, Sjoerd. Doei, doei. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Goed gewoon.
En luisteraars, niet te vergeten. De volgende podcast wordt een interview met Anne Lohuis en Lotte Viret over de rol van digitale zorg bij urine-incontinentie.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!